Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. En die heeft als onderwerp concurrentiegerichte dialoog. En nu weet ik dat Peter dat gigantisch goed heeft voorbereid. Hij heeft er vannacht zelfs wakker van gelegen. Dus ik ben benieuwd naar alle informatie. Maar eerst eens even, Peter, wat is precies een concurrentiegerichte dialoog? En wanneer pas je dat toe als inkoper?
Ja, als inkoper bij een aanbestedende dienst.
Ja, vertel. Misschien is het handig om eerst even kort uit te leggen wat de procedure inhoudt. En wanneer je hem gebruikt.
Ja, laat ik eerst zeggen, die concurrentiegerichte dialoog, dat is op zich een bijzonder woordje natuurlijk. Concurrentie zit daarin. En dat is in de praktijk ook het geval. Hij heeft heel veel kenmerken van een niet openbare procedure.
Je maakt het steeds ingewikkelder.
Ja, daar begin ik mee. We moeten even een teaser hebben voor de rest van de podcast. Concurrentiegerichte dialoog, pas je toe. Laat ik daar eerst even mee beginnen. Als je niet of niet goed weet wat voor een oplossing jij nodig hebt voor de invulling van je eigen behoeften aan leveringen, diensten, werken. Kom ik straks ook alweer op terug. Dus op het moment dat jij niet alles weet, en dat is moeilijk hè, voor een aanbestedende dienst om dat te bekennen.
Ik wou zeggen, ik val van mijn stoel af. Dan moet je dus als inkoper aangeven dat je niet weet wat de oplossing is.
Ja, en dat verklaart misschien ook waarom er niet zoveel gebruik van wordt gemaakt. Relatief
gezien. Ik vind
dit
helemaal geweldig.
Ja.
Maar even serieus, je dus niet helemaal weet wat de markt biedt of wat er kan, ja, dan pas je deze procedure toe.
Ja.
Oké, helder. Dat is de eerste vraag.
Dan
de tweede. Hoe zit die in elkaar?
Ja, en daar begon ik dus al over. En toen werd het ingewikkeld volgens jou, maar dat leg ik nu dus uit. Het heeft heel veel kenmerken van een niet openbare aanbesteding. In die zin dat je hebt een markt, hè, met heel veel leveranciers die jouw mogelijke probleem zouden kunnen oplossen. Maar ja, ja, de concurrentiegerichte dialoog betekent dat je in de procedure met leveranciers in gesprek gaat. De dialoog.
En kijk, dat kost natuurlijk, je gaat een dialoog aan met partijen.
Ja, je gaat echt met ze in gesprek. En dat betekent dat je moet gaan downsizen, je moet gaan trechteren vanuit je aanbod. Nou, daarom zei ik de
link. Wat voor aanbod bedoel je dan?
Nou, in de markt van leveranciers die mogelijk de oplossing zouden.
Dus je wil de markt terugbrengen van 10 partijen die in aanmerking komen naar.
Ja, dat aantal mag je zelf bepalen. Dat staat zeker niet in de wetgeving. Dat staat zeker niet in de gidsproportionaliteit. Je kunt je voorstellen dat je niet met 10 leveranciers in gesprek gaat.
Niet met één die jij als inkoper graag wilde dat die de oplossing levert.
Nee, dus je gaat ergens een middenweg.
En hoe is daar controle op?
Nou ja, de controle is dat je begint met de selectiecriteria definiëren. Zoals je bij een niet openbare doet. Dus vandaar dat ik zei, niet openbaar, daar heeft het heel veel kenmerken van. Zeker die eerste fase, die doe je wel schriftelijk. Tot en met het formuleren van de referentie-eis. Hè? Want daar ga je eigenlijk een beetje al op selecteren.
Dus je past een selectiefase toe, net zoals bij de niet openbare procedure, dat je daar een selectiefase toepast. Alleen bij de niet openbare procedure gooi je daarna een document op de markt waar de oplossing in staat. Ja. En nu ga je in de tweede fase de dialoog aan met marktpartijen.
Ja, en over het algemeen
zijn we klaar met deze podcast.
Ja, dag. Zo snel kom je er niet vanaf. Ik vind het een leuk onderwerp, dus ik ga tot de bodem. Ga ervan uit dat je 5 of 6 leveranciers overhoudt. Dat is misschien al veel. 4
lijkt mij wel veel, ja.
En Je moet natuurlijk wel, maar dat moet al in je selectiedocument duidelijk zijn, je probleemstelling moet je goed formuleren. Hè? Ik bedoel, dat
en,
is de vraag.
Even concreet, ja. Hè? Want je weet, ik hou van concreetheid. Jij noemde net een aantal gebieden. Ik kan mij voorstellen dat dat dus met name bij ICT, bij grote werken, dat het daar zaken zijn die aan de orde komen. Ik weet bijvoorbeeld van, wat is het, Defensie Utrecht? Daar bij de Universiteit van Utrecht, dat terrein, ik ben de naam even kwijt, daar heeft Defensie met nieuwe gebouwen neergezet en dat moest met allerlei partijen bekeken worden en daar hebben ze volgens mij de concurrentiegerichte dialoog toegepast met een aantal partijen.
Ja, dat kan. Ik heb namelijk echt grondig onderzoek verricht deze keer op Tendernet om te kijken
Vertel.
Van laatste jaar. Hoeveel concurrentiegerichte dialogen zijn er gepubliceerd?
Ja.
Nou, dat is een beetje een allegaartje van aankondigingen, vooraankondigingen af en toe, ook niet onterecht. Aanvullende informatie beschikbaar stellen.
Ja.
Die wordt dan ook als een aparte mededeling getoond. Wat zit er nog meer? Correctie, een stopzetting kwam ik ook twee keer tegen. En het aantal zal je misschien is misschien teleurstellend, maar in het jaar tijd circa 25.
Oh, dat vind ik nog best wel.
Nou, op een aantal van een paar duizend aanbestedingen.
Ja, dat is waar. En wat waren de onderwerpen? Is daar nog iets over te
ja,
zeggen?
Ja, het grootste gedeelte, 70%, is inderdaad werken. Infra met name.
Ja.
Maar ook gebouwen, wat jij zegt. Zoals dat in Utrecht, waar jij op doelt. Dat is het. De tweede inkoopsegment is ICT.
ICT?
Ja.
Ja.
Zat er zelfs eentje bij van een ERP. Nou ja, dat zie je niet vaak. Want ERP is meestal heel gedetailleerd in de uitwerking. Dat opdrachtgevers aanbestedingsdiensten weten wat ze willen. Dus ik vond het wel bijzonder dat die er ook tussen stond.
Ja.
En ja, dan een enkeling, een losse. En in mijn geval, ik heb hem één keer gedaan. En dat was de inzameling van textiel. Waarbij er samengewerkt werd tussen de markt en de aanbestedende dienst. En dat is natuurlijk ook een bijzondere constructie. Waarvan die aanbestedende dienst niet wist van, ja, maar hoe ga je nu om met winst? Hoe ga je om met, hoe regel je
ja,
het in
precies.
Taken van het woord?
Ja.
Nou, dat vond ik een hele leuke.
Oh, dus, dat is op zich netjes. Ja,
ja was het. En dat was voor mij ook de ervaring waarvan ik dacht van, wow, dit is echt leuk. En dan kan het, is het niet van belang dat ik het leuk vind. Hè? Het moet een oplossing bieden voor de aanbestedende dienst. Maar wat mij heel erg opviel, was dat de leveranciers, om maar het woord, hetzelfde woord te gebruiken, het ook ontzettend leuk vonden.
Ja, maar daar kan ik mij wel iets bij voorstellen, Peter. Want je zit concreet met de aanbesteden dienst om tafel.
Ja.
En in plaats van dat je op papier moet zetten wat je oplossing is, wat altijd lastig is, kun je het gewoon uitleggen, toelichten, tekenen, laten zien. Nou ja, bij gebouwen is dat wat lastiger.
Ja.
Maar het is veel concreter en veel praktischer dan alleen maar in een document zetten hoe jij het zou gaan doen.
Ja.
Dus dat snap ik wel.
Ja, en dat was echt de sfeer ook, die kan ik echt, alle vier, we hadden drie grote leveranciers op textielinzameling, één kleine. De dynamiek in de gesprekken was, het werd ook gelijk uitgesproken, goed dat we met jullie in gesprek kunnen. Wij hebben het toe gecombineerd, en dat kan ik echt aanraden als het zoiets is als waar wij het over hebben, een bedrijfsbezoek, maakte daar onderdeel van uit. En dat is voor leveranciers ook al een openbaring van de aanbestedende dienst komt naar ons toe deze zomer. Hè? Zo'n beetje. Dus,
ja, daar kan ik mij ook wel iets bij voorstellen hoor. Ja.
Ja. Dus ik, nou ja, het lijkt bijna een reclameboodschap voor een concurrentiegerichte dialoog. In dat opzicht is het echt heel waardevol.
Dat snap ik, dat is een voordeel. Wat zijn de nadelen ervan? Ik denk dat ik wel eentje kan raden. De doorlooptijd.
Doorlooptijd is één. Maar ook natuurlijk gecombineerd met de inspanning.
Ja, beide kanten van de tafel.
Van beide kanten van de tafel. En daar moet je in je planning dus rekening houden. Dus zo'n vooraankondiging die ik dan tegenkwam, vind ik heel logisch. denk goed na welke problemen je hebt binnen je organisatie als aanbestedende dienst. En denk daar dan ook vroegtijdig over na van oké, als ik dus een concurrentiegerichte dialoog ga doen, dan moet ik op zijn minst zoveel weken erbij tellen. Ik ga hier geen leidraad geven van het is niet te vooraf te benoemen. Maar het kost meer doorlooptijd. Dat is een van de, ja, je kan het niet een nadeel noemen, maar wel iets waar je heel erg rekening mee moet houden.
Maar goed, op zich zou je daar ook voordeel van, heb je daar denk ik wel voordeel van zoveel doorlooptijd, want het wordt wel allemaal zeer grondig besproken.
Ja, absoluut, absoluut. En in die doorlooptijd ga je ook weer efficiënt om, want laten we uitgaan van die 6 leveranciers, bij die textiel hebben we er dus 4. Je kunt van 6 ook een tussenstap maken naar 3. Dus na de eerste gespreksronde zeg je op een gegeven moment van oké, jullie zouden het wel kunnen, jullie zouden het niet kunnen. En dan ben ik me heel erg bewust dat dat misschien wel vaag is om een leverancier. Dus misschien dat je daar ook wel criteria voor moet bedenken, zodat de leveranciers die dan worden afgewezen tussentijds, bedankt voor de moeite, dat die ook weer gedetailleerd te horen krijgen van ja, we hebben met jullie gesproken, maar dat en dat en dat, dat hadden we aangegeven, daar zouden we jullie op beoordelen. Nou, daar schoten jullie op dat en dat punt tekort. Dus ook daarin moet je wel transparant zijn.
Ja, dat snap ik. En dat zou ik ook doen, want tegen een leverancier zeggen dat hij niet in staat is om die opdracht uit te voeren, dat is denk ik een rode lap op een stier. Als een organisatie, een bedrijf dat al vaker gedaan heeft en meer en daar gewoon ervaringen heeft, om dan te zeggen vanuit aanbestedende dienstkant, wat in het verleden wel eens gebeurd is hoor, van wij denken dat jullie het niet kunnen. Wow, ik denk niet dat je dan handig bezig bent. Maar goed, dat is inderdaad duidelijk aangeven aan de hand van criteria. Dat klopt, ben ik met je eens.
Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen even nog van, hij was nieuw voor mij hè. En ik ben dan net Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
Nou, alleen, dat is niet Pippi Langkous, dat is een eigenschap van mannen. Maar daar hebben we het een andere keer nog wel over.
Nou, die laat ik even voor jouw rekening. Hè? Ja, zullen we de luisteraars
daar heb ik
vragen
mijn mening
of ze
over
daar in de comment een reactie op willen geven op deze opmerking? Maar ik ben dus wel zoekende gegaan, net zoals in de voorbereiding voor deze podcast. En toen kwam ik een document tegen van Rijkswaterstaat in de tijd. En het is echt al een langere tijd geleden. Dat document heb ik erbij gepakt. Want Rijkswaterstaat, naar verhouding gebruiken die het vaker. Ik denk dat het aanbestedende dienst is met het RVB, Rijksvastgoedbedrijf, die dit het meest toepast.
Dat kan ik me eens weer voorstellen.
Ja. Nou, dat document werkte goed. Dat heb ik op punten aangepast voor mijn aanbestedende dienst. En dat document is ook terug te vinden. Kwam ik achter voor onderzoek.
En wat grappig.
Daar staan inmiddels dus niet alleen Rijkswaterstaat bij, daar staat RVB bij. En ik dacht ook, even uit mijn hoofd gezegd nu, ministerie van Defensie staan op de voorkant. Maar het document dateert van heel lang geleden. En het is ook te vinden op de site van Piano. Dat zullen we ook meegeven in de link bij de publicatie.
Ja, moet je even doen.
Ja. En daar wordt door Piano wel een disclaimer onder gezet van ja, de wetgeving is wel iets veranderd, maar de inhoud van het document is overeind gebleven, ja, als procedurebeschrijving.
Ja, maar daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Waarom zou dat zo erg moeten wijzigen? Ik bedoel, maar goed, mensen kunnen het dus bij Piano vinden.
Ja.
Dan even terug naar die dialoog. Jij zei, het is belangrijk dat je er tijd voor neemt. Het is belangrijk dat je uitlegt hoe het in elkaar steekt.
Ja.
Als mijn opdrachtgever uitgenodigd wordt voor een concurrentiegerichte dialoog, dan moet ik zeggen dat al mijn vlaggen op rood gaan staan. En dan is er één vraag die ik mijn opdrachtgever meegeef. En dat is vragen hoe de vertrouwelijkheid geborgd is.
Ja, de hele goeie. Want dat stond lag al een puntje van mijn tong.
Want ja, dat toen is iets.
Het is, dat is ook het grootste
hoe
dilemma.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, dan hebben we het over, we hebben het al eerder natuurlijk in podcast gehad over integriteit. Nou, dat komt hier absoluut om de hoek kijken. Hoe ga jij om met een leverancier die met een briljant idee komt?
En wacht even hoor, even voor de luisteraars, misschien nog even ter verduidelijking. Je voert je hebt dialoogrondes.
Ja.
Dus je spreekt een aantal keren met...
Ja.
Drie keer met leverancier 1, drie keer met leverancier 2. En dat gaat redelijk gestructureerd. Het gaat, als ik het weet ik nog van ervaring, een keer over financiën, een keer over uitvoering, een keer over voorwaarden, een keer over contract, een keer over de eisen. Dus je hebt allerlei onderdelen waar je een dialoogronde over hebt. En die heb je dus op maandag om 9 uur met partij 1 en dan om 12 uur met partij 2 en dan misschien de volgende dag partijen 3 en 4. Dat zijn vaak dezelfde mensen vanuit de aanbesteden dienst. En zo leg ik dat uit aan mijn opdrachtgever. En hoe zorg je dan dat informatie van leverancier 1, wat op maandagmorgen gedeeld wordt met de aanbesteden dienst, niet 's middags en de volgende dag bij partijen 2, 3 en 4 ligt?
Tot u sprak Octavia Sietsma, aanbestedingsdeskundige.
Nou ja, sommige inkopers zeggen dat ik heel wantrouwend ben. Dat is niet zo.
Nee.
Het is een gezond portie wantrouwen, omdat ik weet dat het daar vaak mis op gaat.
Nou, dat is ook...
En dat heeft consequenties voor inschrijvers, laten we wel zijn. Ja. Maar goed, vertel.
Ja, mag het nog? Ja, nee.
Ja, ga je gang. Ik ben benieuwd naar je antwoord.
Rustig aan, nu rustig aan. Die integriteit die ik benoemde, daar heb je het over. Jij hoort een goed idee in gesprek 1. En het is dan heel verleidelijk om dat idee bij de volgende gesprek weer te
droppen.
Toetsen. Dus wat jij zegt, die leidraad voor die gesprekken, de vraagstelling moet je sowieso uitwerken, zodat je aan alle leveranciers dezelfde vraag stelt. Die interactiviteit, die kun je natuurlijk niet regisseren. Waar een leverancier bij die textielinzameling kwam, een van de leveranciers met een idee waar zij mee bezig waren met de ontwikkeling. En dat zou beschikbaar komen. Waarvan wij zeiden van, wow, dat is een goed idee, dat gaat ons helpen. Ja, het is heel verleidelijk om dan bij die andere leveranciers te toetsen.
Nou, Doen jullie dat ook?
Doen jullie dat ook. Je kunt hem ook openstellen door bij alle leveranciers de vraag te stellen. Zijn jullie bezig met bepaalde ontwikkelingen die ons gaan helpen bij de invulling van ons probleem? Dan stel je hem
maar
open.
Maar dan moet je die vraag van tevoren dus aan alle leveranciers mailen en niet stellen. Maar niet bedenken naar aanleiding van het gesprek met leverancier 1.
Klopt. Wat ik zei, je roadmap voor die interviews, die moet je uitwerken. Want anders ga je scheef. Dat staat buiten kijf. Dus dat vraagt eigenlijk hetzelfde denkwerk als bij de uitwerking van een volledig programma van eisen of wensen. Dus je moet van tevoren goed nadenken. Wat willen we weten? Wat willen we niet weten? Risico's die jij ziet. Maar vraag ook open aan de leveranciers welke risico's zij zien. Dat kan je allemaal van tevoren, moet je allemaal van tevoren bedenken. Maar dan nog, Octavia, hangt het af van de integriteit van de personen die interviewen.
Ja, dat klopt.
En ja, dat is wel wat ik teruggeef van... Als iemand niet integer is, kan die er van alles mee doen. Daar kan er spelletjes mee spelen.
Maar ik neem ook aan dat er bij die gesprekken vanuit de aanbesteden dienst iemand zit, desnoods niet inhoudelijk betrokken, die bewaakt dat daar de goede dingen wel gezegd worden en andere dingen inderdaad, die let op de wat er allemaal gevraagd wordt en die het gewoon het proces bewaakt.
Ja, en weet je wie dat is?
Nou, laat me raden. De inkoper.
Ja. Procesbegeleider, net zoals bij de beoordelingsgesprekken. Dus...
Maar dat lijkt me dus heel lastig als inkoper, want je bent bij betrokken. Het is een bepaald proces. Je weet er onderhand natuurlijk door al die gesprekken ook wat van. En het lijkt me dan heel lastig om je er inderdaad, nou ja, laten we duidelijk zijn, er niet mee te bemoeien inhoudelijk.
Ja, het vraagt... nu ga ik een beetje van eigen progrie praten. Ervaring. Professionaliteit vraagt het. Ik denk dat beginnende inkopers die moeten mee gaan lopen. Want dit is echt wel hogere school inkoopkunde. Het gaat over gesprekstechnieken. Het gaat over welk overwicht heb jij op de rest van het projectteam. Want die kunnen inderdaad lekker hun eigen gang gaan. Nou, dan moet jij ingrijpen. Absoluut.
Ja.
Maar dat ook van tevoren in de spelregels duidelijk maken. Richting je
en dat
projecten.
Doe jij ook, neem ik aan, als je zo'n concurrentiegerichte dialoog gaat doen.
Ja, presentatie vooraf, net zoals bij een gewone aanbesteding. Wat mag je wel, wat mag je niet? Niet onderling van tevoren ook dingen, of tussendoor dingen gaan bespreken. Dat mensen tussen die twee bedrijfsbezoeken Of bezoeken van leveranciers met elkaar gaan overleggen. Ja, dat blijft een uitdaging.
Ja, dat lijkt me heel lastig hoor, want niets menselijks is ons vreemd. Ik bedoel, ja. Als je, dat weet jij ook en dat weet ik ook, als je van een bedrijfsbezoek afkomt, dat is altijd leuk. Ga je bespreken, ga je evalueren. Ja, dat is natuurlijk, dan komen dat soort dingen natuurlijk aan de orde.
Ja, ja. Even nog teruggaand op het proces.
Ja.
Er wordt natuurlijk tegenwoordig ook vaak, als de aanbestedingsdienst niet goed weet wat ze nodig hebben, zeg ik het nu even heel plat geslagen, dat ze een marktverkenning uitvoeren of een marktconsultatie.
Ja, dat klopt. Ja.
Nou, dat kan op zich al voldoende zijn. Hè? Dat zou best kunnen. Maar het kan ook als resultaat hebben dat je denkt van ja, maar ik weet het nu nog niet zo goed. Nou, dan combineer die twee of drie. Nee, de marktverkenning, marktconsultatie, kan je keuze maken.
Slash.
Ja, je kan het ook zelfs na elkaar doen.
Ja. Maar hangt het ook niet van de omvang van de aanbesteding af en de complexiteit? Ik kan me voorstellen dat je met een marktverkenning, met een marktconsultatie een heel eind komt. En dat je denkt, oké, dit wil ik en zo moet het ingericht worden of dit moet er geleverd worden.
Ja.
En dat je, als het echt grote zaken zijn, zoals die kazerne in Utrecht, ik dacht de Kromhout, maar dat weet ik niet zeker. En het ging bouwen, financieren, exploiteren, weet je, alles. Dan heb je aan een marktverkenning natuurlijk nooit genoeg. Dan is dat echt iets voor een concurrentiegerichte dialoog.
Ja, dat absoluut. Nou ja, we hebben het al gehad over de procedure. Ook, dat moet je procedureel ook goed uitwerken. En dan komt er op een gegeven moment een moment dat je besluit van oké, nu weet ik genoeg. Hè?
Ja.
Jij noemde drie rondes. Kunnen er vier zijn.
Maakt niet uit. Nee. X aantal rondes.
Ja. En dan ga je je uitvraag toch op papier zetten. En dan moeten de leveranciers daarop hun inschrijving gaan doen.
En ja, dus dan hebben ze rondes zitten praten. Hebben ze verteld. En dan moeten ze alsnog van alles op papier zetten.
Ja, want je moet op een gegeven moment wel een contract hebben. Waarin in de bijlagen staat wat ze gaan doen. Om jouw probleem op te lossen.
Ja,
dus je komt weer terug bij het schriftelijke gedeelte.
Oh,
ja, Octavia. Maar niet gaan
zuchten. En dan moeten ze alsnog alles op papier zetten. Ja.
Nee,
en dat wordt beoordeeld.
Dat wordt beoordeeld en daar gebruik je dezelfde dingen als we in eerdere podcasts hebben genoemd bij het beoordelen.
Maar
van
in hoeverre telt dan de informatie uit de gespreksronde mee bij de beoordeling?
Die informatie die heb je deels gebruikt om je uitvraag beter te definiëren.
Ja, dat is
en,
waar.
Als daar dus bijvoorbeeld even dat voorbeeld aan te halen van die unieke oplossing bij zit, dan moet je dat natuurlijk wel met open vragen de kans bieden dat die unieke oplossing ook wordt aangeboden.
Ook, ja, dat ook op schrift gezet wordt.
Ja.
Ja.
En dat vraagt dus sowieso een nauwkeurige bekijken van de vraagstelling.
Ja, en jullie kunnen aan de hand, of de inkopers kunnen aan de hand van de gespreksrondes de voorwaarden eventueel aanpassen. Als blijkt dat daar iets zit, het programma van eisen opstellen, dusdanig dat bedrijven daaraan kunnen voldoen.
Ja.
Dat soort zaken. En dan lever je iets in en dat wordt beoordeeld en daar volgt een gunningsbesluit uit.
Ja, het goede nieuws is, goede nieuws, ik weet niet of het helemaal goed nieuws is, dat Tendernet en ik heb ook bij Marcel gekeken, dat inmiddels de concurrentiegerichte dialoog opgenomen is als mogelijke aanbestedingsprocedure.
Nou,
dat
ik
was
had
bij
verwacht
mij
dat gewoon dat er standaard in zou zitten.
Ja,
maar
dat was het niet toen ik het zoveel jaar geleden deed. Dus toen heb ik gekozen voor de niet-openbare procedure. Dat zie je nu ook nog wel, dat ze die gebruiken en dat ze het op die manier doen. En dat kan ook met wat trucjes. De ervaren mensen in Tendernet en Marcel, die kunnen dat invullen. Ik heb niet doorgeklikt, want ik moest daarvoor te veel gegevens. Dus ik weet niet hoe het er verder uitziet.
Nee, snap ik.
Dat laat ik even open. Als mensen dat wel weten, mogen ze het in de comments zetten op deze publicatie van de podcast straks.
Ja.
Dus het is
interessant.
Absoluut, maar het is wat jij ook hebt, terechte waarschuwingen, dat zeker. Het vraagt veel meer deskundigheid van de inkoper.
Ja, en, dat denk ik ook.
En van de aanbestedende dienst. En dan betekent het ook dat je, als je het nog nooit gedaan hebt, Zoek die procedures op internet. Ga, dat doe ik steeds vaker. Als ik iets zie waarvan ik denk van, hey, in internet of mijn cel, daar kan ik van leren. Ja, dan bel ik toch een collega
op. Bel die inkoper. Bel een collega op. Ja,
collegiale overleg. Ja. En ja, je hoort zelf wel of ze tijd hebben of niet. Of ze daar zin in hebben of niet.
Ja.
Maar nee, heb je ja, kan je krijgen. En een goede voorbereiding, een standaard,
is het halve,
halve werk.
Ja.
Heb ik een beetje een beeld kunnen schetsen van de concurrentiegerichte dialoog?
Volgens mij wel. Ik kijk op mijn lijstje en je hebt het goed gedaan. Want volgens mij hebben we alle punten die je uitgewerkt had, hebben we besproken. Dus volgens mij zou het nu helemaal duidelijk moeten zijn. En als het niet duidelijk is, dan zou ik zeggen, laat het ons weten. Nou, dan gaan we er desnoods nog een keer een podcast aan wijden. Maakt niet uit. Jij nog iets toe te voegen?
Nee, dankjewel voor het compliment. En ik vond het ook de voorbereiding, maar dat merk je wel aan mijn reactie. Ook het voorbereiden vond ik leuk. Dus met moeite neem ik nu afscheid van deze podcast.
Dankjewel en iedereen dank voor het luisteren.